naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 124 en daarvan de vier versen. Psalm 124, de versen 1 tot en met 4. schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in de handelingen der apostelen daarvan het 18e hoofdstuk. Doch vooraf doen wij met de kerk van alle eeuwen en tijden belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Handelingen 18. En na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe en vond een zekere Jood met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden en hij ging tot hen. En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en wrocht, want zij waren tentenmakers van handwerk. En hij handelde op elke Sabbat in de synagoog en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zeide tot hem, uw bloed zij op uw hoofd. Ik ben rein en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. En vandaar gegaan zijnde kwam hij in het huis van een man met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan de Heere met geheel zijn huis. En velen van de Corinthiërs hem horende geloofden en werden gedoopt. En de Heere zeide tot Paulus door een gezicht in de nacht, zijt niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet. Want ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volks in deze stad. En hij onthield zich al daar een jaar en 6 maanden lerende onder hen het woord Gods. Maar als Gallio stadhouder van Achaïe was, stonden de Joden eendrachtiglijk tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel, zeggende, deze raadt de mensen aan dat zij God dienen zouden tegen de wet. En als Paulus zijn mond zou open doen, zei Gallio tot de Joden, zo er enig ongelijk of kwaad stuk begaan was, o Joden, zo zou ik met u reden, u lieden verdragen, maar indien er een geschil is over een woord en namen en over de wet die onder u is, zo zult gij zelf het toezien, want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En hij dreef hem weg van de rechterstoel. Maar al de Grieken namen Sothenes en de oversten der synagogen en sloegen hem voor de rechterstoel. En Gallio trok zich geen van deze dingen aan. En als Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broederen en scheepte vandaar naar Syrië. En Priscilla en Aquila met hem. Zijn hoofd te Kengreën geschoren hebbende, want hij had de gelofte gedaan. En hij kwam te Efeze aan en liet hen al daar, maar hij ging in de synagogen en handelde met de Joden. En als zij baden dat hij langer bij hen zou blijven, bewilligde hij het niet. Maar hij nam afscheid van hen, zeggende, ik moet ganselijk het toekomende feest in Jeruzalem houden, doch ik zal tot u wederkeren, zo God wil. En hij voer weg van Efeze. En als hij te Caesarea was gekomen, ging hij op naar Jeruzalem en de gemeente gegroet hebbende, ging hij af naar Antiochië. En als hij al daar enige tijd geweest was, ging hij weg en doorreisde vervolgens het land van Galatië en Frigië, versterkende al de discipelen. En een zekere Jood, met name Apollos, van geboorte een Alexandrijn, een welsprekend man, kwam te Efeze, machtig zijnde in de schriften. En deze was in de weg des Heren onderwezen en vuriglijk zijnde van geest, sprak hij en leerde naastiglijk de zaken des Heren, wetende alleenlijk de doop van Johannes. En deze begon vrijmoediglijk te spreken in de synagoge. En als hem Aquila en Prasquilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods bescheidenlijker uit. En als hij wilde naar Achaia reizen, de broederen hem vermaand hebbende, schreven aan de discipelen dat zij hem ontvangen zouden, welke daar gekomen zijnde, heeft veel toegebracht aan degene die geloofde door de genade. Want hij overtuigde die Joden met grote ernst in het openbaar, bewijzende door de schriften dat Jezus de Christus was. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat het is een gemeenschappelijk gebed mag zijn, een eenparig gebed, gelijk in de dagen die aan Pinksteren vooraf gingen, eendrachtiglijk bijeen waren de discipelen met de gelovige vrouwen. En zij riepen den Heere aan, ach Heere, ach Wiert, mijn ziel door u gered. En ze waren gered, maar of gij uw geest zou uitstorten op alle vlees, dat was de smeekbede, omdat gij het had beloofd. Heere, gij hebt toch gezegd, ik zal u een andere trooster geven, in de naam mijns vaders, en die zal u alles leren, hetgeen ik tot u gesproken heb. O, mocht gij diezelfde geest op ons uitstorten, tot aan de verste grenzen, opdat uw volk zich in u zou verblijden, want er is hier op aarde niets waar we ons in kunnen verblijven, in verblijden, daar al deze dingen vergaan. Hoedanig behoren wij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Het is alleen in Christus te vinden. Hij is onze heiligmaking. En dat is ook vruchtbaar. Heere, gij maakt het toch vruchtbaar in het leven van uw kerk. Want het zal gezien worden dat wij het licht van zijn aanzicht weerkaatsen. Het zal gezien worden. En als het niet gezien wordt, dan zijn we duisternis, enkel duisternis. Dat niet bekend wordt tenzij gij wederkomt op de wolken des hemels, waarin er niets verborgen zal zijn dat verborgen is, en alles zal openbaar gemaakt worden, omdat het licht alles openbaart. O Heere, als gij ook in de persoonlijke bekering komt te schijnen als het licht der wereld, en mocht dat ook deze avond geschieden op en onder de kansel, voor het eerst of opnieuw, dan zullen we uw licht weer kaatsen. Dan zal de duisternis wijken, de stikdonkere nacht. Een nieuwe dag zal prijken met ongekende kracht. Dat is de wedergeboorte. Mocht gij het ons schenken, Heere, we smeken het u. Bekeer ons, dan zullen we bekeerd zijn. Trek ons, dan zullen we u nalopen. Ook in dit uur. Heere, mocht gij onze harten vervullen opdat we het mogen doorgeven. Dan gaat een ontlediging aan vooraf. Heren, want anders zijn we witgepleisterde graven gelijk. Die wel van buiten schoon schijnen, maar van binnen een hol van dorre doodsbeenderen. Heren, mochten we onszelf zo eens leren kennen. Voor het eerst en opnieuw, het is een doorgaande zaak. Dat vleeselijk zijn, mochten we daarin verdiept worden, in de inleving des harten, opdat de Heer Jezus Christus alle eer zou ontvangen. Men love hem vroeg en spaat. De wereld hoor en volg onze zangen met amen, amen. Heren, gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk uw volk aan het uiterste der aarde. Heren, ontferm u over uw vervolgde kerk. Hier in het westen, in het oosten, in het zuiden, in het noorden. Overal wordt uw kerk vervolgd. Want alle die godzaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden. Dat is ook een belofte. Maar dat is een belofte in Christus. Dat is een belofte uit genadeverbond. O Heere, dat we onszelf als dienstbare kinderen zouden leren kennen, verwerpelijk en verdoemelijk. Opdat Hij, de Heer Jezus Christus, die ter helle is nedergedaald, uit onze hel zou opkomen. Verheerlijk dan uw naam en kracht, maak in uw woord onze gang en treden vast. Lieve Heere, gedenk alle die meeluisteren, ver weg of dichtbij, hier ter plaatse, mocht gij hen allen een zegen bereiden. Of een vermaning, maar dat is ook een zegen. Of een bestraffing, dat is ook een zegen. Lieve Heren, mochten we het dan zo verstaan in Christus. Want dat alle dingen medewerken moeten ten goede die naar uw voornemen geroepen zijn. Alles medewerken. Kunnen we zelf niet bewerken, maar we kunnen het ook niet tegenhouden. Heren, open uw woord en open onze harten voor uw woord, opdat onze harten mochten gelegerd zijn in uw woord. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, dat hoofdstuk u voorgelezen, dat keert steeds weer in Gods woord. Dat is niet een geïsoleerd hoofdstuk, er staat niet één geïsoleerde waarheid in Gods woord. Alles is één geheel. Tegenwoordig proberen ze ook alles één te maken door met grote lijnpotten te strijken. Dat is de valse oecumene. Maar Gods woord is één waarheid, van Genesis 1 tot en met Openbaring 22. En als we dan de tekstwoorden u voorlezen, en van het u voorgelezen schriftgedeelte, vanaf vers 5... en 6, en als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zeide tot hem: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein, en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. En geliefde, als je dat volgende hoofdstuk leest, dan kunnen u alles niet oplezen in één keer, maar als u dat volgende hoofdstuk leest in Handelingen 19 en daarvan de verse 8 en 9, staat precies hetzelfde. En hij ging in de synagoge en sprak vrijmoediglijk 3 maanden lang met hen handelende en hun aanradende de zaken van het koninkrijk Gods. Maar, dan krijg je dat maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaadsprekende van de weg des Heren voor de menigte, die gingen publiek lasteren, week hij van hen af en scheidde de discipelen af, dagelijks handelende in de school van een zekere tyrannus. Als Paulus de discipelen en Gods volk afscheidde, dat betekent geen kerkelijke afscheiding, want hij bleef en is altijd gebleven lid van de eerste christengemeente. Dat was een planting Gods. Goed onthouden, de Joodse kerk was een planting Gods, de eerste christengemeente was een planting Gods, de kerk der reformatie was een planting Gods. Maar dat alles heeft God uitgerukt. Hij heeft tijdens die plantingen, heeft hij er vele toegebracht. Onder de Joodse kerk waren de oud-testamentische gelovigen. In de eerste christengemeente waren er vele gelovigen. Dat waren bijna, het is begonnen met allemaal gelovigen. Zult u erop letten? Maar al gauw kwam de schijn in die eerste christengemeente openbaar. Want Ananias en Safira hadden een landerijen verkocht voor een zeker bedrag. En toen Petrus vroeg of dat gehele bedrag het was, toen zeiden ze ja. En ze logen. Petrus zegt, maar je liegt mij niet, je hebt een Heilige Geest geloofd. En ze vielen terstond dood neer. Eerst Ananias en later kwam Safira binnen. En die bevestigen hetgeen Ananias gelogen had. En ze werd ook dood uit het huis gedragen. Geliefde, vroeger, laat ik zeggen, in de eerste tijd van de christengemeente, in het Nieuwe Testament, moet ik het eigenlijk zo zeggen, strafte de Heere dikwijls dadelijk. Dat doet hij nog. Het wordt niet meer in die zin gezien. Toen constateerde het geloof, de Bijbelschrijvers die geïnspireerd het woord Gods hebben beschreven, toen werd dat nog, omdat je veel van Gods volk had en omdat de Heere de Bijbelschrijvers had afgezonderd om het geïnspireerde woord van God te schrijven, toen werd dat nog opgemerkt. Nou wordt alles toegedekt en aan het toeval toegeschreven. Als iemand, dat kan natuurlijk op veel manieren, want Gods volk gaat ook overlijden. Gods volk gaat ook sterven uit deze wereld. Maar dat is een heel ander sterven als dat je gestraft wordt met de dood. Een heel anders. Hoe gaan we deze wereld uit? We zijn deze wereld ingekomen met een pak met zonde. Ik heb vanmorgen gezegd, zulke last van zonde en plagen niet te dragen. Druk mijn schouders naar beneden. Dan kan je volk, kan je wel 30 jaar met het oordeel in je schoenen lopen. 30 jaar met de dood in je schoenen lopen. Misschien wel langer. Zulke last van zonde. Dat moet een keer komen tot het punt van sterven. Er zijn veel stervende mensen, maar er zijn er maar weinig gestorven. Daar komt het nou net op aan. Daar komt het nou net op aan. Ik leef, doch niet meer ik. Ik ben gestorven. Ik, die oude mens onder de wet.
Dat is noodzakelijk. En dat is een wonder Gods geliefde, want wij nemen nooit geen afstand van ons oude bestaan. Als het aan ons lag, dan keerden we en wentelden we als zwijnen in de drek. Want dat is zijn domein. Hè? De bagger is het domein van de varkens, zoals de vissen hun domein in het water hebben. Nou, een mens leeft natuurlijk in de zonde als een vis in het water. Maar ben je daar nou wel eens achtergebracht, liefde? Ben je nou wel eens openbaar gekomen als een bittere vijand voor God en Christus? Dan moet heel je gods niet verbranden. En dat doet de Heer ook. Wees maar niet bang dat de Heer nou een deel van die oude mens laat bestaan. Nou, daar is Gods volk wel zo verblijd over. Dat kan ik je echt vertellen uit de bevinding der zaken. Daar is Gods volk in God verblijd. Aan hem gewijd. Zingen ze van zere wegen. En we hebben het opgezongen. Psalm 124. Uit de strik verlost. Uit de strik des duivels verlost. Van de heerschappij des duivels verlost. Van de macht der zonde verlost. Niet van de aanwezigheid van de zonde. Nee. Nee, God neemt de aanwezigheid van de zonde niet weg. En daarom roept Paulus uit. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar juist die vleeselijke Paulus. Die mocht bij de Heere vandaan, geopenbaard aan zijn ziel, die geestelijke zaken verklaren. En hij mocht arbeiden in de toekomst des Heren. Of arbeiden we voor de toekomst van de duivel? Zeg het eens. Hè, met al ons zuchten en klagen. Het is maar een deel van onze hoogmoed. Als wij, als Christus in ons hart verheerlijkt is. Dan zijn we somwijlen zo in God verblijd. Dan hebben we geen verstand meer van goed en kwaad. Als de Heren maar verheerlijkt wordt. Vat je dat nou? Zit er hier nog een volk? Wat dat mag vatten. Dan moet de Heere alle eer hebben. Dan moet de Heere alle liefde hebben. He, Asaf. Hem al mijn liefde waardig schatten. Want hij is het waardig. Hij is het aan deze zijde van het graf waardig. Hij is het in der eeuwigheid waardig. Dan ga je de Heere alles gunnen. Heb je dat geleerd? Of zit je nog alleen maar voor jezelf te luisteren? Zit je nog alleen maar voor jezelf? Ja, als je nog onbekeerd voortleeft. En dan mag die vraag wel op je hart liggen. Hoe kom ik ooit met God verzoend? Mijn zielen doorziet gij uw lot. Hoe zal ik ooit rechtvaardig verschijnen voor God? Dat was de vraag, dat was de levensvraag van Maarten Luther. En als je nou dat leven van Maarten Luther kent, dan is Maarten Luther ook geen vreemde voor zijn bekering voor je. Nee, want Gods volk kent alle Bijbelheiligen ook voor de bekering. En allemaal bekend. Allemaal bekend. Dat zijn allemaal hun broeders of zusters naar het vlees. Jazeker. Maar ook naar de geest. Hè? Want als je die waarachtige wedergeboorte in en door Christus mag kennen. Dan ken je ook die strijd. Dan ken je ook die strijd des geloofs. Dan ken je die aanvechtingen van de duivel. Dan ken je die gruwelijke mesthoop van je bestaan. Dat verdorven vlees. Dat nooit bekeerd wordt. Dan ken je van haven tot gort. En je kent het nog maar ten dele. Je kent het nog maar ten dele. Want als de Heer weer andere kleppen gaat opentrekken, graaf dieper gij mensenkind, en gij zult meer gruwelen vinden. Dan is er een volk hier op aarde dat krijgt een wallig van zichzelf. En dat volk dat gunt nou net Christus de Heer. En zover moet het gaan, want anders zit je er altijd nog zelf tussen. He? Dan zeg je, ja, je hebt mijn naam genoemd. Oh, heb je nog een naam? Heb je nog een naam? Dan ben je toch even. Dan ben je een mens. Dan ben je. Om medelijden mee te hebben. Als je nog een naam hebt op deze wereld. Echt zielig. Echt, ja, het is echt. Er gaat Gods volk om glimlach. Dat is volk om glimlach. Want die hebben geen naam meer. Die hebben maar één naam overgehouden. Welk een vriend is onze Heer Jezus. Die in onze plaats ging staan. Alle vrienden van je afgevallen. Maar er blijft maar één vriend over. Die gaat door alles heen. Die is gisteren heden dezelfde. Die heeft zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Wij 1000, 10.000, miljoen keer. Hij nooit. Nee. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. En dat wordt het wonder van Gods volk. Dat volk van God. Wat in elke dag in de zonde, in gedachten, woorden en werk hoor. Want ik heb u vanmorgen het onderscheid. Of het onderscheid aan de dag gelegd. Tussen dadelijke zonde. De zonde van de daad en de zonde van nalatigheid. De zonde van nalatigheid zijn dikwijls groter als de zonde van bedrijf. Kijk, als je onder de wet leeft, heb je het altijd maar over de zonde van bedrijf.
Ik heb wel mensen horen zeggen van de zonde die je niet gedaan hebt, word je niet voor gestraft.
Wat is dat voor een helse godsdienst? Dat is een godsdienst uit de hel. Maar Gods woord leert, als je één gebod overtreedt, sta je schuldig aan allen. Nou, daar heb je het. Dus als je één gedachte gehad hebt van een begeerte, hè, om een schaap van je buren te begeren, dan ben je ook een moordenaar, dan ben je een hoereerder, ben je een overspeler, ben je een godslasteraar. Noem maar op. Dan komen er 10 oordelen in je leven en dat zal de Heer van je hand eisen. Kijk, wij worden geen dief omdat we stelen. We stelen omdat we dieven zijn. We worden geen moordenaar als we moord plegen. We zijn moordenaars en daarom plegen we moorden. In gedachten, woorden en werken. En als jij je nou zo hebt leren kennen, geliefde, als een wetsovertreder. Maar ja, dat zal je niet bekeren hoor. Dat zal je niet bekeren. Dan moet je ook nog leren dat je hebt gezondigd, dat je een overtreder bent jegens het evangelie van Christus. Dat gaat nog veel dieper. Het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren, al van het uur van mijn ontvangenis af. Maar de Heere maakt onderscheid. Hè? Dat doen we mens niet, dat doet de Heere. De Heer heeft een eeuwige uitverkiezing, gaat in de tijd openbaren. En dan wordt Gods volk in de tijd toegebracht door de Heilige Geest. Door water en geest wedergeboren. En dat lees je door heel het woord. Sommigen geloofden, sommigen geloven en sommigen niet. Ja, ja. Daar heb je het nou. En hij handelde op elke Sabbat in de synagoge en bewoog, dat is niet zeg maar een beroep op de vrije wil, want die bestaat niet. Een mens heeft geen vrije wil, niet voor de bekering en niet na de bekering. En hij bewoog, dan moet u even lezen wat er staat, in de kanttekeningen, namelijk door de goede redenen en gronden uit de Heilige Schrift vernomen, alleen het woord overtuigd door de Heilige Geest. He, Paulus preekte het woord. Hij preekte niet alleen overeenkomstig het woord. Hij preekte het woord. Dat is heel wat anders. He. Je kan in overeenstemming met iemand zijn. Maar als je eruit opkomt. Dat is heel wat anders.
Ja.
Je kan over, ik heb het vanmorgen gezegd. Je kan over de liefde praten. Maar liefhebben is iets anders. Je kan over het geloof praten. Maar geloven, daadwerkelijk geloven, is heel iets anders. Nou, als Paulus hier, als er van Paulus gesproken wordt en hij bewoog tot het geloof Joden en Grieken, dan stond hij zelf in dat geloof. Dan stond hij zelf, hij was geworteld in de waarheid. Dat had hij zelf niet gedaan. Hij had zelfs zijn tuin niet omgespit. Nee, dat had de Heere voor hem gedaan. Al op weg naar Damascus en in de rechte straat had de Heere een wel toebereide aarde in het leven van Paulus gemaakt. Hij had die oude mens gedood, die Saulus van Tarsus. En in de rechte straat mag Paulus opstaan als een nieuw schepsel in Christus. De nieuwe mens leefde in hem. En de nieuwe mens is Christus. Nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Hij bewoog tot het geloof, Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus, dat waren broeders in het geloof, dat waren medestrijders in het geloof. Dat waren zomaar niet. Kijk, de broederschap is weg in onze dagen. Ik las het vanmiddag nog bij in een oudvaderboek. De broederschap is weg in onze dagen. Die oudvader schreef brief, hij zegt, ik zeg maar beste vriend. Hij zegt, want de broederschap is weg. Ja. Kijk, tegenwoordig weten we ook de adressen niet meer. Maar vroeger had Gods volk geen adressenboek nodig. Was staan een GPS, hè. Hoe heet dat in Nederland? Tom Poes? Oh nee, Tom Tom. Nou, dat had Gods volk heel niet nodig. Bij wijze. Dat wees de Heere aan. He? Dan werden ze gewaar, er is een broeder in nood. Dat bond de Heere op je hart. En dat doet de Heere nog, maar het wordt nauwelijks meer gevonden. Tante Lena was ook zo'n lastdrager. Ik zat 10.000 kilometer van de verwijderd. En toen belde ik erop en ze wist precies waar ik in verkeerde. Ik had ze het niet meegedeeld. God had het haar meegedeeld. Ja. God had het haar meegedeeld. Als ze zegt, ben je God kwijtgeraakt? Ik zei, nou tante Lena, je bent niet mijn middelares hoor. Want daar kon je ook tegen haar zeggen. Daar was ze heel niet beledigd. Heel niet. Als je nou tegen iemand zegt, nou je lijkt Heilige Maria wel. Hè? Gelijk zwaar beledigd. Nou, ik zou je echt vertellen. Die mensen die waren gestorven aan al dat vrome vlees.
Tante Lena, ze was bijna midden op de kermis geboren. En ze zong die versies. Ze zegt, mocht ik dat versie zingen, was ze daar spelen? Daar bij die molen? Hè? Nou, begon ze te zingen. Dat mens had helemaal geen verstand meer van goed en kwaad. Goed verstaan, goed verstaan. Denken, goed verstaan. Natuurlijk had ze verstand van goed en kwaad. Jazeker. Maar ze had alleen maar kwaad. Hè? Als je nou een godsdienstig mens bent, heb je goed en kwaad. Maar Gods ware volk onder het kruis heeft alleen maar kwaad. Hè? Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zon. Is er daar geen goed deel bij? Niks. Nee, niemand al. Niks. Nee. 100% vleeselijk. God is goed. Dat zei de Heer Jezus tegen die rijke jongeling. Wat noemt mij mijn goed? Niemand is goed. Dan God alleen. En dat wordt de heerlijkheid van de kerk in Christus. Als het dat niet is, mensen. Dan loop je elke dag met je eigen ziel onder je arm. Hè? Dag in, dag uit. Hè? Vandaag klagen, morgen roemen.
Ja.
Dat is allemaal een deel van je hoofdmoed. Dat is het leven in Christus niet. Nee. Wordt Gods volk dan nooit bestreden? Duizendmaal. Op een dag. Ja. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Maar is het de kwellingen in Christus? Is het in Christus als de Heer Jezus zegt, mijn ziel is bedroefd tot de dood toe? Is het dat? Want anders is het ook niks. Is het vanwege het lijden om Christus wil? Nou, die tranen worden in Gods fles vergaard. Dat kan ik je vertellen. Dat kan ik je op grond van Gods woord vertellen. Die tranen worden in Gods fles vergaard. Hè? En straks, als Gods volk door de hemelpoort mag binnentreden, dan staat de Heer Jezus dan met een grote zakdoek. Ja, ik moet het maar simplistisch verklaren voor de kinderen in ons midden. Dan staat de Heer Jezus aan de hemelpoort met een grote zakdoek en dan zal hij al de tranen van je ogen afwissen. Van je zielenogen hoor, niet van je wangen. Gods volk weet meestal niet met tranen over de wangen. Ook wel eens. Maar die hebben echte zielentranen. Die tranen worden in Gods fles vergaan. Dan kan je soms in een gezelschap zitten, nou dat zit ik niet zoveel, maar om maar eens te zeggen. En dan zien ze niks aan je gezicht, dan kijk dat geldt ook, hè, dat gebod. Wast uw aangezicht voor de mensen. Hè, en ween het uit voor de troon der genade, in het verborgene. Wast uw aangezicht. Denk erom, hoor. Gods volk loopt niet met de tranen te koop. Dat is ook zo'n etalage, Gods bewijzen. Maar, als Paulus de Christus des Schriften gaat prediken. Ik heb vanmorgen gezegd, hoe weet je dat het ware woord van God is. Hoe weet je dat de prediking zuiver is als de Heilige Geest getuigenis geeft in de harten van Gods kinderen? Maar er is nog, ik heb het vanmorgen vergeten te zeggen, er is nog een waarachtig kenmerk. Als het zuivere woord, als het woord recht gesneden wordt, zo moet ik het eigenlijk zeggen, als het woord recht gesneden wordt, dan ontstaat er altijd bittere en barstende vijandschap. Dat is ook een waarachtig kenmerk. Lees maar mee. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen. Kijk, en de broeders ziende, greep moed. Als de Heer broeders afzendt, dat is vaak tot versterking van het geloof. En door de geest gedrongen betuigde de Joden dat Jezus is de Christus. Maar als zij wederstonden en lasterden. Kijk, daar heb je dat waarachtige kenmerk. Als het woord recht gesneden wordt, dan ontstaat er altijd een wederstaan en een lastering, hè, van degene die menen dat ze kinderen van God zijn. Wij zijn Abraham's zaad, we hebben nooit iemand gediend. Wit gepleisterde graven gelijk. En door de prediking van Paulus storten al die wit gepleisterde graven in elkaar, die porseleinen huizen. En daar worden mensen barstens vijandig onder. Dan barst het eruit, dan komt het er ook uit, hoor. Dan kun je dat niet meer verbergen. Maar als zij wederstonden en lasterden. En dan kom je op het punt waar we eigenlijk op doelen. Dan komen we op het punt, hè, van scheid u af. Vertrek gaat uit vandaar. Gij kunt geen gemeenschap hebben met de werken der duisternis. Dat was de tekst van vanmorgen. Maar bestraf ze ook wel weer. Dat heeft Paulus hier ook gedaan. Alles staat niet zo letterlijk beschreven. Maar het geestelijke met het andere geestelijke vergelijkende, daarom is Gods woord één waarheid. Je kan niet een tekst isoleren en eruit lichten, uit de context lichten, dat is niet mogelijk. Op vele plaatsen lees je wat er hier staat geschreven in dat zesde vers van Handelingen 18, maar als zij wederstonden en lasterden. En dan komt het, hè, want Paulus had de Joden natuurlijk keer op keer de Christus gepredikt. En dan komt de vijandschap, kunnen ze niet meer verborgen houden. Want dat maakt God ook openbaar. De Heere maakt schijn openbaar. Oh. Dat hoeven wij niet te doen. En dan mogen de geroepen getuigen van Christus het schijn, het snode van het kostelijke onderscheiden en uittrekken. Maar de Heere is daar de bewerker van. Ook van de soevereine genade in de zielen van Gods kinderen. Want het is God die in u werkt. Beiden het willen en het werken. Naar zijn welbehagen. En daarin is Gods volk gewillig om haar eigen zaligheid. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Dat is geen vrije wil, nogmaals. Gods woord wordt zo biblicistisch verstaan in onze dagen. Je haren zouden van ten berge reizen. Ten berge reizen. De geestelijke mens verstaat alle dingen. Maar de natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Herinnert u zich die preek nog? De geestelijke mens, wie is dat? Dat is Paulus. En al degenen die het kennen. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zon. Dat is de geestelijke mens. En die verstaan alle dingen. Naar de mate des geloofs. Die hebben de geest niet meer mate. Dat had alleen Christus. Die had de geest zonder mate. Maar als zij deden stonden en lasteren, schudde hij zijn klederen af. Kijk, daar heb je nou, sommigen die waarschuwen nog wel. Sommigen maken zich in die zin nog wel, in die zin vrij. Door de valse leraars brieven te schrijven. Maar, kan je eronder blijven verkeren? Dan is het een bewijs dat je eigenlijk niet vrijgemaakt hebt. En dat neemt de Heer ook niet aan. Wat doet Paulus hier? Hij schudde zijn klederen uit. Dat betekent, dat is hetzelfde als het stof van je voeten schudden. Wat betekent dat? Wat betekent dat, kinderen? Als de discipelen des Heren die werden door Christus onderwezen, dat ze van stad tot stad het evangelie moesten verkondigen. En als ze in een huis kwamen en ze waren daar welkom en het woord werd gaarne aangenomen. Ja, het klinkt allemaal evangelisch, maar zo is het echt niet, hoor. Dan had de Heren daar eerst plaats voor gemaakt. Braakt u lieder een braakland en zaai niet onder de doornen. Maar als ze het verwierpen, dan moesten ze het stof van hun voeten schudden. Dat betekent afscheid nemen van die mensen. Niet handen schuddend. Nee. Net wat Paulus hier zegt. Ik ben vrij van uw bloed. Hij schudde zijn klederen uit. Hij schudde het stof van zijn voeten. Hij had er geen gemeenschap meer mee. Dat hek had God dicht gedaan. Laat ik het maar zo eens simplistisch zeggen. Dan schuift de Heere daar een barrière tussen. En dan kan je er geen gemeenschap meer mee hebben. Heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. Hebben u vanmorgen gepredikt. Nou, dat is dan hier ook van toepassing. Als die Joden, die hardleerse Joden, die hardnekkige Joden. Zoals Stefanus dat Sanhedrin aanspreekt. Geestelijk schelden is dat. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Toen berstte hun harten. Nou, dat gebeurt hier. Als zij wederstonden en lasterden. Ik heb het u gedeelte opgenoemd uit Handelingen 19. Gaan ze publiek de weg des Heren lasteren. Nou, dan komt er een moment. Dan kan je geen parel meer voor de zwijnen gooien. Want dan komt er een moment. Dan zet de Heren daar een barrière tussen. Dan zegt de Heere, gaat uit van haar, mijn volk. Gij kunt er geen gemeenschap meer mee hebben, want anders heb je gemeenschap met die zonde. En daarom heb ik u gepredikt dat een kerk met de synode, dat is heel niet Bijbels, mens. De gemeenten in Klein-Azië stonden onder het gezag van Christus. Je leest nergens in Gods woord van zo'n kerkelijke synode. Dat lees je nergens. Dat was alleen het apostelconvent, omdat de Nieuw-Testamentische kerk gegrond en gefundeerd is op de leer van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoek zijn is. Daarom zeg ik, die strikbaptisten zijn daarin recht. Die zijn independent, ja, en afhankelijk van de Heer. Stijl, want je kan niet verantwoordelijk zijn, om dat goedkope woord maar eens te noemen, voor een andermans gemeente. De gemeente van Efeze in Openbaringen, die was niet verantwoordelijk van de gemeente van Laodicea. Nee. Ja, collectieve zonden worden beweend voor Gods aangezicht. Maar de Heere rekent de zonde van Laodicea niet toe aan de gemeente van Philadelphia. Dat moet je maar lezen. En dat is wel zo, geliefde, als je lid van een kerk bent
Waar een synode over regeert, dan maak ik deel uit van het geheel. Dus als die synode homo's tolereert, dan doe jij het ook.
Ja, absoluut.
Zo ziet God er tegenaan, hoor.
En dan gaat, en dan, als hij dan het woord zeer niet gehoorzaam bent, dan heb je gemeenschap met de werken der duisternis, die te bestraffen zijn, die schandelijk zijn te zeggen. Dus ik heb het u gepredikt, dit is het woord van God, dit is de leer van Christus. En als jij je daar niet onderwerpt, dan moet je maar zien wat het einde daarvan is. Ik heb u gewaarschuwd, ik heb u uit liefde gewaarschuwd. Ik heb duizenden preken gehouden, om het zomaar eens te zeggen. Ik heb uw liefde gewaarschuwd, uw liefde vermaand. Al is de liefde dan ook scherp, de liefde gaat dwars over alleen. Hè? Ja, de liefde die spaart geen vlees. Want anders is het niet de ware liefde. Maar het gaat over je ziel. Je onsterfelijke ziel. Wou je onsterfelijke ziel op het spel zetten voor de eeuwigheid? Beter hier door 1000 helden dan straks eeuwig in de hel. En zij wederstonden. Maar dan komt er een padstelling. Dat doet de Heere. De Heere die liet Paulus zijn klederen uitschudden. Dat leert de genade zelf. De genade doet het. Dat is geen werk der wet. Paulus heeft niet gezegd, ik ben veel beter dan jullie. Nee. Hier gaat het over de ere Gods. Over de naam des Heeren. Over de waarheid van het evangelie. En daarom staat er geschreven. En hij schudde zijn klederen af en zeide tot hen, uw bloed zij op uw hoofd. Paulus zei dat in de naam des Heeren. Door de Heilige Geest. Ik ben rein en van nu voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. Dat is altijd de weg, geliefde. Eerste Jeruzalem. Wat is de orde van de verkondiging van het evangelie? Ik zie wel zendelingen zogenaamd, want tegenwoordig bestaan er geen zendelingen meer. Maar dan zijn ze afgestudeerd en dan gaan ze gelijk naar het zendingsveld. Dat is tegen de orde van Christus. Je moet eerst preken te Jeruzalem. Dan te Samaria. En dan tot het uiterste draden. Dan tot de heidenen. Dat is de orde. Dat is altijd de orde. Bij de Heer Jezus ook gedaan. Eerst de Jeruzalem. Toen heb hij onder de Samaritanen bij die Jacobsbron. Is die 3 dagen. Of 2 dagen bij de Samaritanen geweest. Het evangelie. Ze kwamen allemaal tot bekering. Hè? Eerst op het getuigenis van die Samaritaanse vrouw. Want toen gingen ze allemaal op de schavot. Kom zie de mens die gezegd heeft. Alles wat ik gedaan heb. Toen hadden ze het allemaal gedaan. Wat die vrouw gedaan had. Vat je dat nou of vat je dat nou niet? Maar later zeggen ze. Toen ze de Heer Jezus hadden ontmoet. Toen Christus aan hun zielen was geopenbaard. We geloven het niet meer om uw zeggens wil, o vrouw. Mooi hè. Maar wij hebben zelf gehoord. Dat deze is de Christus. In ons hart. Onze Christus. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd of eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Dus dat is de, als jij gevrijd, de vrijmaakplicht. Nou ja, dat klinkt wettisch, maar dat is niet wettisch. Hoor. Dat is ook geen opdracht waar Gods volk aan moet voldoen. In die zin om de genade te volmaken. Bij je wijze. Dat doet de genade. En als de genade het niet doet, dan doe je het als een huichelaar. Dan doet het dan als een huichelaar. Want het moet wel geschieden. Het moet wel absoluut geschieden. Of je waagt je ziel eraan. Of je waagt de naam des Heren eraan. Dan moet jij verbranden of Gods woord verbranden. Eén van tweeën. Wat is het? En in die stonden, geliefde, dan wordt Christus aan de ziel geopenbaard. Als hij dan ter helle nederdaalt waarvan Hanne getuigt. Ook na ontvangen genade. Ken je dat nou, gemeente, om te vallen in het vrije van zijn welbehagen? Want daar komt het op aan. Dat is nou altijd het punt waar het om draait. Een mens is te goed om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Te slecht om best te zijn, te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Daar komt het nou altijd op aan. Maar als de Heer je nou openbaart wie je bent in Adam, en dan moet hij nog verder gaan hoor. Want het is de wet die doodt. De bloedwreker kan achter je aan zitten. Maar als je dan nog kracht hebt om die bloedwreker te ontvluchten, Ik wou vluchten, maar ik kon nergens meer heen. Ken je dat? Heb je daar kennis aan? Zodat de dood voorhanden scheen, dat niemand zorgde voor mijn ziel. Dan heb God je pad gekend. Is het niet waar? Toen gingen ze alle door de Rode Zee. Dat is er een beeld van. Hè? Van de doop in Christus. Dat is er een beeld van. Maar daar kunnen nog huichelaars, kunnen er ook mee gesmokkeld worden. Maar toepassende doop van Christus, dan kom er geen haaglas doorheen. Kom je wel eens een haaglas openbaar. Maar dan sta je op uit je zondegraf. Want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. En daar vandaan leert de genade om die vrijmaakplicht niet half te doen, maar helemaal. Niet alleen te waarschuwen, niet alleen brieven te schrijven, niet alleen getuigenis af te leggen, maar ook het stof van je voeten schudden. Maar omdat de Heere dat doet, omdat de Heere daar een scheiding tussen zet. Ik zal, moederbelofte, daar is het al gezegd, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen de Joden en tussen Paulus, apostel. Tussen de Joden, die wel van buiten schoon schenen, besneden, want daar beriepen ze zich op, dat was hun zaligheid. Maar heb je die biblicistische godsdienst. Maar als je nou besneden mag zijn in je hart, dan ben je door Christus besneden. Een Jood is een Jood in het verborgene. Voor God. De Heere kent degene die de zijne zijn. Dat is het vaste fundament, noem Gods woord, wat altijd staat. De Heere kent degene die de zijne zijn. Maar die maakt die ook openbaar. Die blijven niet verborgen. Het werk Gods kan je niet verbergen. Ken je. Maakt de Heer openbaar. En zelfs als Petrus staat te logen in de zaal van Caiaphas, maakt God Petrus openbaar door zijn dienstmeisje. Dus je kan je nergens verbergen. Absoluut niet. Nee. En dan moet Paulus het stof van zijn voeten schudden. Dan moeten de discipelen het stof van hun voeten schudden. En dan moeten de geroepen getuigen het stof van hun voeten schudden. Dan moet een dominee het stof van zijn voeten schudden, omdat er geen kinderen God zijn in die gemeente. Dan zou je toch zeggen, ja, nee, we hebben het hier over een verbondssituatie. Paulus spreekt in de synagoge, dat was een verbondssituatie. Dat waren niet de heidenen die lasterden over de weg Gods. Dat waren de Joden, de vrome Joden, de refo's. Kijk, dat is die atheïstische godsdienst in onze dagen. Want er wordt in onze dagen ook grotelijk gelasterd over de weg Gods. Grotelijks gelasterd. De SGP die maakt God tot een kleipop. En zijn woord tot een vloermat. Kijk het maar na. Ze boetseren een God naar hun eigen begeerlijkheden. We hebben het vanavond nog weer aan tafel gelezen. Er zullen zware tijden ontstaan. 2 Timotheus 3. Moet maar lezen. Moet maar eens lezen. Dat zijn de kernhoofdstukken in Gods woord. Ja, alles is kern. Alles is kern hoor. Je kan me niet zeggen, nou ja, die geslachtsverdelingen, dat ken ik wel ook. Nee. Daar wordt Christus in openbaard, in die geslachtslijn. Maar lees 2 Timotheus 3. Zware tijden zullen ontstaan. De mensen zullen liefhebbers zijn van hunzelf. Nou, daar heb je de kerk van vandaag. Allemaal kerkgeloof, allemaal domineesgeloof. Mensen, je wordt er zat van. Er is geen vrijheid in, de vrijheid in Christus is antinomianisme in onze dagen. De jeugd, kinderen van de dominee, die worden gestimuleerd in de zonde. Goed zo, Paul. Ja, ik zou je bedanken. Als je een getrouwe knecht van Christus bent, dat is ontrouw zijn in de inleving des harten. Dat is een groot beest te zijn in de voetstappen van Christus. Een dode hond te zijn als een tafel. Een krijtje in Gods hand. Die mensen leven niet meer hoor. Ja, in Christus. Omdat Christus gezegd heeft, ik leef en gij zult leven. Daarom leven ze, anders niet. Anders kunnen ze geen ademhalen. Een levende ziel kan geen ademhalen zonder Christus. Christus is een adem geworden. De Heilige Geest is een adem geworden. God de Vader is zijn leven geworden. Die roepen, Abba Vader, deze geest getuigt met onze geest. Dat we kinderen God zijn. Dat hebben ze zichzelf niet gemaakt. Echt. Dat is Gods werk. Dat is 100% Gods werk. Dat is tot stand gekomen zonder meewerkende. Dat is geen coöperatie, deal. In de wereld kun je een deal sluiten. Ja. Maar met de genade is dat niet zo. De Heere, die ging alleen tussen de stukken door. Toen Abraham dat offer moest brengen. En die stukken moest van één snijden. Dat offer, die offerstukken. En Abraham die waakte bij die stukken. Want hij was een getrouw knecht van Christus. En hij joeg dat roofgedierte. Dat vlees wou stelen van dat offer. Joeg die weg tot midden in de nacht. En toen viel Abraham in slaap. En wat gebeurde er toen, kinderen? Toen ging God alleen tussen de stukken door. Want hij heeft de pers alleen getreden. Geen meewerkende genade, maar vrije genade.
Nou, dat moet Gods woord leren spelen in de leven. Daar heb je een leven voor, daar heb je een eeuwigheid voor nodig. Om dat wonder uit te wonderen, wat vrije genade is. Want dan zegt Paulus hier, wij zijn maar schuldig. We zijn onnutte dienstknechten en we zijn maar schuldig om dat stof van onze voeten te schudden. Dat is niet een plicht om de genade een extra lading te geven of te volmaken in gestorte gerechtigheid. Ben je een wijze mens? Paulus was niet Rooms. Gods volk, ja, Gods volk kan wel bevangen wezen. Maar hier hebben we te maken met een Bijbelschrijver. Geïnspireerd, Paulus was niet geïnspireerd. Het goddelijke woord is geïnspireerd. Dat is een geïnspireerd woord. Dat is het woord van de Heilige Geest wat hier staat. En hij schudde zijn klederen uit. Hele stofvolk. Hun tot de getuigenis. Dan gaat er een stofvolk op, hoor. Daar moet je goed over nadenken. Als hij vroeger bij de Indianen kwam, bij de Indianenstammen, die nog leefden in hun afgoderij zijn, in hun cultuur. En als die Indianen, dat kwam natuurlijk ook, hè, die handelden natuurlijk ook met die westerse kooplieden. En als ze het dan niet vertrouwden, dan spogen ze op de grond. Dat was een teken dat je moest maken dat je wegkwam. Dan spogen ze op de grond en dan spogen ze in het stof. En dan deden ze de voeten heen en weer dat er een stofwolk ontstond. En dat was een teken, maak dat je wegkomt. Anders zullen we je killen. Ja, dat waren killers. Hè? Het is ook het volk wat hier het meest is afgeslacht in Noord-Amerika. Denk er goed om. Want in de civiel, tijdens de Civil War hier in Noord-Amerika zijn er meer doden gevallen als de Eerste en Tweede Wereldoorlog bij elkaar in het Westen. Denk er goed om. Het is een slagveld. Een bloedig slagveld is dit geweest. Nog, want nu worden er duizenden baby's in de slachthuizen, hè, in de westerse slachthuizen, om het leven gebracht. En dan zegt van, daar sta je, ik heb in Nigeria, heb ik de donkere kant van de zonde gezien. Nou, dan ben je toch een bastaard. In eigen land worden de baby's bij duizenden vermoord en dan strijkt hij zo even overheen. Hij juicht het koningshuis toe, hij juicht Willem-Alexander toe. Die is op bezoek bij de begrafenis van koning Abdullah in Saoedi-Arabië. Wat is Saoedi-Arabië? Die staat aan de top nummer 1 van de christenvervolging. Koning Abdullah is de grootste christenvervolger die er bestaat op deze wereld. En die gaan ze nou de laatste eer brengen. Nou, zeg maar wie uw vrienden zijn. Dan zal ik zeggen wie wij zijn. Amerika staat ook helemaal in het gelid om er naartoe te gaan. Om koning Abdullah de laatste eer te bewijzen. Nou, dan weet ik ook wie hun zijn. Ja, dat wist ik al. Maar het komt ook, ik wil maar weer zeggen mensen, het komt openbaar. Het komt openbaar. Die een vriend der wereld is, wordt een vijand van God genoemd. Daar is geen grijs gebied tussen. Je bent of. He, dat is het woord van God. Niet en. Dat zijn de huidige kerken. En. He. Ja, je moet je naaste maar vasthouden. Je moet je naaste lief hebben. Het is allemaal ten koste van de waarheid van het evangelie. En dat is van God vervloekt. Dat is de naaste liefde van de duivel. Paulus schudde het stof van zijn voeten. Paulus schudde zijn klederen uit, de stofwolk. Daar zei God, maak dat je wegkomt. Maak dat je wegkomt. Scheer u van deze plaats. En dat was in Gods gunst. Hè, wat de Heere tot Paulus zeide. Scheid u af, wat je ook leest in Handelingen 19. Als hij de discipelen afscheidt in de school van een zekere tyrannus. Nou, dat was een godvrezend man. Die had je dan toch ook nog, godvrezende joden, zeker. Maar de meesten die letten op de wegen van Paulus om hem te lasteren. Net als bij de Heer Jezus Christus, om hem op zijn woorden te vangen. Deze mens handelt volledig tegen de wet van Mozes. Nou, dat is altijd de beschuldiging geweest. Daar hebben ze Christus van beschuldigd en dat geldt tot op de dag van vandaag. Kolbrugge is van een antinomianisme beschuldigd. Huntington is van antinomianisme beschuldigd. En het zijn de grootste sterren aan het hemelse firmament. Daar is Christus ook van beschuldigd. Hij leert valse leringen die tegen onze wet zijn. Ja, jullie wet, ja. Ze hadden van de wet van Mozes een oud-wijze regel des levens gemaakt. Dat doen ze nog, hoor. Want ze zeggen, als je door Christus gered bent, dan moet je je heiligmaking uit gaan werken. Dus nog precies hetzelfde. Dat is al precies dat fariseïsme. Ik heb je vanmorgen gepreekt dat wat het...
wat het sadduïsme inhield en inhoudt, want dat is nog springlevend, dus nog springlevend. Die geloven niet in de opstanding der doden, die geloven niet in de opstanding van Christus, die geloven niet in de onsterfelijkheid van de menselijke ziel en die geloven niet in het bestaan van engelen. Nou, dat is de SGP. Want die hebben een god helemaal geboetseerd uit die politieke klei. En morgen hebt hij weer een ander hoofd. En overmorgen hebt hij weer andere handen. En die dag daarna hebt hij weer een andere spraak. Dat is de god van, dat is de Baal, dus Baal Zebuk. Die kun je vormen. Daarom zei die koning Amazia tot zijn knechten: vraag Baal Zebuk hoe het met mijn krankheid zal vergaan. En hij kreeg Elia op bezoek. Gij zult de dood sterven.
Ja.
Nou, op het hof zegt Tamer is patsboem achteraan. Patsboem.
Ja.
Patsboem geloof. Dit is het woord van God, gemeente. Ik kan hier niet anders spreken. Ik heb geen evangelie naar de mens. Anders zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Ik ken het evangelie niet vervalsen. Ja, wel in mezelf. Maar de Heilige Geest maakt het me onmogelijk. Ik ken dat niet vervalsen. Ik ken het ook niet aanpassen. God is geen God die zich aanpast aan de omstandigheden. Wij moeten God ontmoeten. God hoeft ons niet te ontmoeten. Wij moeten God ontmoeten straks. Want wij moeten al geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En wat zal het dan zijn? Als je heel je leven geschipperd hebt. God en de Baal. God en de Mammon. God en Belial. Heel je leven politiek bedrijven. Want dat is de grootste vijandschap tegen God en Christus. Politiek bedrijven. Daar moet je tegen getuigen. Hebben we vanmorgen gepreekt. Heb geen gemeenschap met de werken der duisternis, maar bestraf ze ook wel eer. Dat is, politiek is altijd onvruchtbaar. Dat is niet alleen vijandschap tegen God, het brengt ook niks, het levert niks op. Want er bestaat geen democratie. Dat is een joke. Er bestaat, wereldwijd bestaat er geen democratie. Kan niet. De besluiten zijn al lang genomen. Overal die terroristische aanslagen, ja, die chaos, dat is een agenda. Agenda 2-1. Dat is een agenda. De hele wereld moet in de chaos verzakken en verzinken. Opdat de mensen zouden schreeuwen naar een oplossing. En dan krijg je de nieuwe wereldorde, dan krijg je één. Dan zullen de mensen, ja, geef ons die alsjeblieft. En dan krijg je zakken met goud aangeboden. En die zullen ze gane aannemen. Ook de refo's, ook die refo-predikanten die je nou verafgoot. Die nemen ze nou al aan die zakken met goud. Paulus was een apostel zonder traktement. We hebben het u opgelezen. Hij maakte tenten bij Aquila en Priscilla. Dat waren ook geoefende christenen. De vrouwen staven niet uitgesloten. Priscilla was de vrouw van Aquila. Dat waren geoefende christenen. Die konden ook nog onderwijs geven. Kijk, dat is ook weg in onze dagen. De broederschap is weg. En het onderscheid, het onderwijs, is ook weg. Er wordt geen onderwijs meer gegeven. Maar die namen Apollos, die was machtig in de schriften, was een bekeerde man. Maar ja, die kende alleen maar, die had niet verder geleerd als de doop van Johannes. En die namen ze in huis en die legden ze de weg Gods bescheidenlijker uit. En zeggen, ja, hou even Paulus. Maar er bestaat altijd nog een tweede bekering, jongen. En wij luisteren op dat je dat niet kent. Maar dat moet je echt kennen, Apollos. Die tweede bekering, want dat is noodzakelijk om het woord recht te snijden. Dat ken je zonder die tweede bekering. Nee. Als je een roeping hebt, een bijzondere roeping... Dan moet je bekeerd zijn van je bekeerdheid. Dan moet je alleen Christus tot je bekering hebben overgehouden. Anders weet je gewoon ergens van. Anders ga je dwalen. Dan ga je er allerlei dingen bij slepen die Gods woord niet noemt. En dan ga je toedoen aan het woord en afdoen aan het woord. Nader onderwijs. Gods volk heeft altijd nader onderwijs nodig. Je wordt uitgestudeerd, gearriveerd. Nou ja, dat wordt in Gods woord nergens genoemd. Kan ook niet. Gods volk is geen gearriveerd volk. Straks. Hè? Straks. Ja. Als een duif als zilver wit. Als het goud op haar vederen zit. En als ze mag. En als ze wordt opgenomen. In die eeuwige gelukzaligheid. Dan zijn ze gearriveerd. Om het zo maar eens te zeggen. Maar zoveel bange tegenspoed. Ja, dat gaat eraan vooraf. Dat is hier de wereld, hè? Een hol van ellende. Dat hebben we zelf veroorzaakt. Als ik niet gezondigd was. Als ik niet gezondigd had. Had de wereld er niet zo ellendig uitgezien. Maar nou op God ook de zonde beschikt. God is geen auteur van de zonde, nee. Maar God heeft wel de zonde beschikt. En
Anders kon hij de genade niet verheerlijken. Dat is ook een troost. Dat is ook een troost. Daarom heb ik vanmorgen gezegd, en meer dan Salomo is hier. Toen het Rijk onder Salomo vanwege zijn afgoderij, vanwege zijn participatie in die valse godsdienst van die heidense vrouw, en meer dan Salomo is hier. Ja. Als je nou met Salomo aan een eind gekomen bent, dan zeg je, ja, die man die is me ook tegengevallen. En meer dan Salomo is hier. Nou, die man die valt nooit tegen, maar dat is een man met een hoofdletter. Die heeft zijn trouw in Israël nooit gekregen. Hebt het u ooit iets aan iets ontbroken volk des Heren? Dan zeggen de discipelen, nee, nooit. Want al gaat u door het water, ik zal bij u zijn. En het vuur zal u niet verbranden. Want ik ben met u, alle de dagen, tot de volleinding der wereld. Ja, dat is een weg waarvan de Heer Jezus zegt, daar kunt gij niet komen. En natuurlijk, mensen kan zijn eigen dat wel verbeelden. Maar hij weet niet wat het is. Nee. Waar Gods volk doorheen gaat, dat is voor een natuurlijk mens ten eenmaal vreemd. En daarom is hij zo vijand. Want een boer eet niet wat hij niet kent. Nee, dat verwerpt hij. Dat gooit hij voor de varkens. Ja. Maar zo is het ook met genade. Als hij niet weet wat genade is, dan zal hij het altijd verwerpen. Wellicht niet met je houding, wellicht niet met je mond, maar dan toch in je hart. Of heb je een schreeuwende ziel, dan zeg je, gij zonen Davids, ontferm uw mijnen. Ben je aan het einde van de wet gekomen? Hè? Heb je geprobeerd het om met God een akkoord te sluiten, om het met God in orde te maken, en het is je niet gelukt? Gefeliciteerd. Dan beginnen de engelen zich al klaar te maken om te zingen. Zal ik het zo eens zeggen, gemeente? Als een ziel aan het einde gekomen is van de wet. En hij kent het niet meer, hij kent het alleen maar erger maken. Dan maken de engelen zich klaar voor een hemels gezang. En als dan die bekering plaatsvindt, die waarachtige wedergeboorte. Als die stemmen van de Zoon van God mag klinken in het graf van je aardse bestaan. En die ziel mag opstaan uit zijn zondegraf. Nou, dan heb je nog nooit zo'n gezang gehoord. Zo'n gezang der engelen. Die hadden de herders in Efrata's velden gehoord. De engelenzang. Heb je de engelen wel eens horen zingen? Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde. In Christus. In de mensen van het welbehagen. Ja, dat geschiet ook in de persoonlijke bekering. Gaan de engelen zingen. De engelen die verheugen zich over één zondaar die zich bekeert. Veel meer dan die 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Daar kan Gods volk ook in verstrikt zitten hoor. In het bekeerd zijn. Gruwelijke wangestalte. Een gruwelijke wangestalte. Als Christus je bekering geworden is, hoef je nooit meer bekeerd te worden. Nee. Ja, moet ook verstaan natuurlijk, want anders ga je net als die Joden hier bij Paulus, ga je er ook over lasteren. Hè? En de Heere kan zoveel oordelen op de aarde uitgieten. Nou, luister maar wat er in Gods woord geschreven staat. Hè? En de vierde engel gooit zijn viool uit op de zon en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de refo-mensen werden verhit met een grote hitte en lasterden de naam Gods die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven. En de vijfde engel gooit zijn viool uit op de troon van het beest. Daar zou je toch verblijd om moeten zijn. En zijn rijk is verduisterd geworden. Al die protestantse kerken zijn uit elkaar gespat als een zeebel. En wat staat er van die mensen? En zij kouden hun tongen van pijn. Zij zeggen, nou dat gaat toch echt bekeerd. Dan gaan ze toch echt naar bekering schreeuwen. Bekeer ons. Nee. En zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen. En vanwege hun gezweren. En zij bekeerden zich niet van hun werk. Dus dan zou je zeggen, Gods oordelen, dat moet toch massale bekering? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Gaan ze God lasteren. En een grote hagel, elk als een talent pond zwaar, viel uit de hemel op al die revelmensen. En de revelmensen lasterden God vanwege de plagen des hagels, want dezelfde plagen was zeer groot. Dan hoor ik Petrus roepen, bekeert u van dit verkeerd revelgeslacht. Want dat Joodse geslacht, hè, die de wet van Mozes in hun vaandel hadden, dat is hetzelfde geslacht als het huidige reveldom. Exact in het kwadraat.
Bekeert u van dit verkeerd revelgeslacht.
En de revels die staan nou in rij om de moskees te beveiligen en Christus te verraden. Er is een revelschool die steunt een moslimschool, financieel. Het is verraad aan de zaak van Christus. Het is Judas werk. Het wordt niet meer onderkend door predikanten, door niemand meer. Niet op het hof. Nou ja, Pieter Vries is al afgevallen natuurlijk. Dat is een neo-gereformeerde predikant, gebleken. Dat bewijst hij zelf. Die verstaat niks van de rechtvaardiging van de goddelozen. Hij maakt er maar wat van. Het is altijd de vluchtende zondaar en een statische Christus. Nou, ik zei bedanken. Wat een arme godsdienst is dat. Wie kwam er? Het verloren schaap of de goede herder? Zeg het mijn kinderen. Wie ging er lopen? De herder. Wie vond er? Het schaap of de herder? De herder. Wie nam het op? De schaap of de herder? De herder nam het schaap op. En wie bracht het? Wie had wie op zijn schouders? Tegenwoordig heb het schaap de herder op de schouders. Ja, dat is het geloof van Pieter Vries. Hersteld en vormd noemen ze dat. De schaap moet de herder zoeken. Maar er is altijd nog een volk op aarde. Dat kan de herder niet meer vinden. Verloren, verloren. Voor eeuwig verloren. Wat heb geen benen meer om te lopen? Gebroken poten. Niet één, vier. Vier gebroken poten. Dat heb geen stem meer om te blaten. Geen stem meer om te schreeuwen. Nou, wat dan? Nooit meer bekeerd kunnen worden?
Nee.
Iedereen kan het nog, maar ik niet meer. Want God zal een afgesneden zaad doen op de aarde. En in dat gericht, geliefde, dat is zo ruimzalig worden. Want als je er nou niks meer aan hoeft te doen, als je er nou niks meer aan kan doen, en na ontvangen genade, Gods volk wil het ook niet meer. Ik wil er nog geen nagelschrap aan bij doen.
Nee.
Dan wordt het Christus alleen. Christus geheel. Christus alles. En dat is geen theorie om mensen. Ik spreek uit de bevinding der zaken. Dat wordt gekend onder de kinderen Gods. De ware kinderen Gods. Dat wordt bij herhaling gekend. Niet een herhaalde rechtvaardigmaking op de Roomse manier. Dat moet ik altijd weer zeggen, want we gaan zomaar weer op de Roomse toer. Dat zit in ons bloed. Dat zit in ons bloed. De Heere moet er altijd gewicht aan hangen. Want we zijn er niet mee vertrouwd. Echt niet. Ik ook niet. Echt niet. We zijn er niet mee vertrouwd. Zelfs de discipelen vielen in slaap tijdens de hoogste aanvechting van de borg. Dus, denk erom. Wie mee te staan, zie toe dat hij niet vallen. Maar dat is natuurlijk geen stok en dat gebruiken heel veel beleiders, vrome beleiders als een stok, hè, om je mond te snoeren. Kijk, dan zit je gelijk weer in de theologie van de duivel. Het legt zo nauw naast elkaar. Die brede weg en die smalle weg, dat legt zo nauw naast elkaar. Nou, Gods volk, die zouden van afdwalen als ze niet ommuurd zouden zijn door God Almachtig. Ik ben u een vurige muur rondom. Ik ben u een schild, uw land zeer groot. Als dat niet zo zou zijn, nou, dan zou er ook geen behouden thuiskomst zijn. Echt niet, hoor. Want kijk, die smalle weg, dat is niet zomaar een weg. Dat is Christus. En Christus staat er borg voor. Christus is verantwoordelijk voor zijn volk. Hoe ze leven, hoe ze wandelen en hoe ze sterven. Daar is Christus verantwoordelijk voor. Want hij heeft ze gekocht met ziel en lichaam beide. Nou, dan is het toch geen moeilijke zaak om het stof van je voeten te schudden. Als daar de zaak, als de Heere de boog gaat spannen. Als ze gaan lasteren over de weg Gods. Dan is het toch geen moeilijke zaak om daaruit te vertrekken op bevel des Heeren. Dus ik heb wel eens iemand horen zeggen, ja, maar ik heb dat bevel nooit gehad. Oh, je bent net zo'n slachtoffer. Hè? Want er wordt tegenwoordig ook een nameloze slachtofferrol gespeeld onder vele beleiders. Ik zeg, nou weet ik wie je bent. Nou weet ik wie je bent. Jij reed een dorp binnen en er stond een bord van 50 kilometer. En toen deed je handen voor je ogen. En toen was je dat bord voorbij. Toen zeg je, ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien, dus ik mag 70, 80, 100 rijden. Oh, ben je er zo heen? Nou, dat bevel hoeft de Heere niet speciaal te geven. Het staat in zijn woord geopenbaard. Wij prediken u het woord. Gaat uit van haar, mijn volk. Gij kunt er geen gemeenschap mee hebben. En dat leert de genade, nogmaals, dat leert de genade zelf. Gods volk kan wel vertoeven als een lot. Maar de genade, die haalt Lot uit Sodom. Want hij zal zijn engelen bevelen dat zij u op de weg zullen beveiligen. In zere naam. En geliefde, daar komt het dan toch maar op aan. Dan komt dat dan toch maar openbaar in het leven van al Gods kinderen. Die kunnen niet meer sjoemelen als dat aankomt op die vereniging, op die samenstemming van Christus en Belial. En als je onder de wet verkeert, dan doe je niks anders dan sjoemelen met de wet. Dan doe je niks anders dan sjoemelen met de genade, goedkope genade. Hè? En een beetje een scherpe wet. En ook het evangelie een beetje aangescherpt. En je doet alles wat niet mag. Maar dat is het. Kijk, Gods volk mag alles. Maar alle dingen stichten niet. Dat is een heel ander leven. Dat is niet een leven van bepaalde regels naleven. Echt niet. Echt niet. Dan leef je uit genade. Maar dat is heel gauw gezegd, maar weinig verstaan, laat staan, beoefend. Als je dat mag beoefenen, om uit het offer van Christus te leven, dan werkt de genade dat, dan brengt de geestelijke mens kent al die dingen. Die onderscheidt al die dingen, die ziet al die dingen, naar de mate des geloofs. Dat brengt de genade met zich. De genade is geen leeg vat. De Heere brengt alles mee. Tante Margie kon het zo eens kostelijk eenvoudig zeggen. Als de Heere overkomt, nee, brengt hij alles mee. Zichzelf, zijn weldaden, alles. Heiligmaking, alles. Liefde, zijn vriendelijk aangezicht. Daar hoef je echt niet voor mee te werken. Daar hoef je echt niet voor een coöperatieverband op te richten. Echt niet. Houd er toch over op, mensen. Dan weet je niet wat genade is. Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom niet? Omdat ze die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Ja, dat is Christus, kinderen. Christus wordt de steen des aanstoots genoemd. Hij is het niet voor het geloof. Voor Gods kinderen is hij geen steen des aanstoots. Een rots der... Ja, je moet nou niet denken dat Gods volk altijd maar... He, in het gelid staat op die smalle weg des levens. Nee, nee. Dan moet je dat boek van Bunyan maar eens lezen. Wat die pelgrim allemaal meemaakt op die smalle weg des levens. Ook in zijn wangestalte. En dat wordt ook in Gods woord beschreven. Nogmaals, Gods kinderen zijn geen pilaarheiligen. Maar die zijn als je niet nauwgezet bent op de ere Gods, dan ben je een bastard. Dan ben je een vervloekte duivel. Gods kinderen zijn nauwgezet op de ere Gods. En als ze dat loochenen, dan hebben ze het toch in haar hart. Want dan zal God ervoor zorgen dat je naar buiten gaat als Petrus, omdat je nauwgezet bent op de ere God. Petrus was in de zaal van Caiaphas nauwgezet op de ere Gods. En hij vloekte als een ketellapper. En hij was nauwgezet op de ere Gods. Ja, u zegt, dit versta ik niet. Nee, versta je dat niet? Komt uit die kent. Want Petrus wist dat hij Christus verloochende. Net als in Antiochië. Hij wist dat hij met de Joden vijand was. Hij wist het. Dat was geen onkunde. Bij je wijze. De Heer hoefde niks te zeggen. Omdat hij het wist. Hij hoefde Petrus alleen maar aan te zien. Nou, en toen kwam de ere Gods weer bovendrijven. Die had hij in zijn hart. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof, dat op de ere Gods is gericht en gefundeerd, niet ophouden. Dat betekent dat. Maar dat luistert nauw, gemeente. Dat luistert heel nauw. Indien iemand tot uw lieden komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis. En zegt niet tot hem, zijt gegroet. Ik heb het u vanmorgen gezegd, ik zeg het weer. De rok die met het vlees bevlekt is, dat zijn de refo-homo-kerken. Ha-homo-ka. Het is precies hetzelfde spreken. Op het hof, hij zegt... Ik heb er vanmiddag nog een stukje van gelezen. Dr. Oppertoff zegt, ja, die totstandkoming van die PKN, dat lijkt meer op duivelswerk als op goddelijk werk. Maar man, dat geldt voor je eigen kerk. Dat geldt voor je eigen homokerk. Doe daar eens je mond voor open. Ga daar eens tegen getuigen met je patsboomgeloof. Het is gewoon een internationaal schandaal. Al die stomme honden die niet bassen kunnen. Ja, je kan wel op andere kerken aftrappen. Maar nou je eigen kerk. Nou je eigen huis op orde brengen. Want die zijn eigen huis niet kan regeren. Zegt Gods woord. Wie zal dan kunnen zorg dragen voor de gemeente Gods? Het is gans onmogelijk. En dat geldt ook voor een huis waar een gezin leeft. Als je oudere kinderen hebt die in de wereld uitbreken, dan komen onder de godzaligste kinderen Gods voor. Het gaat over degene die in je huis leven. Want die verloren zoon deed het op eigen rekening. Ja, die vader kwam er nog mee voor God. En die heeft tegen de Heere gezegd, mijn is de misdaad. Want wie zal er een reine voortbrengen uit een onreine? Niet één. Daar komt Gods volk wel mee voor de troon van God. Als een groot beest en een dode hond. Ja, 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 ja. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het woord vervalt. Wat de Heilige Geest heeft opgetekend. Die zijn eigen huis niet wel regeert. Hoe zal die dan voor de gemeente God zorg dragen? Ja, dan zegt er een, ik hoorde een dominee zeggen, wie kan dan ooit ambt dragen worden? Ik zeg, nou laat die kerk dan leeg. Verbrand die kerk. Leg er een bom in. Als dat niet meer waar is, mooi Gods woord verbranden. Kijk, dat afdingen van de waarheid van het evangelie. Als je nou werkelijk onder het kruis leeft. Als je nou werkelijk je zonden vergeven zijn. En 1000 keer vergeven zijn, bij herhaling. Zou je dan nog kunnen tolereren dat er met de ere Gods gesjoemeld wordt? Als dat kan, ben je een bastaard, dan ben je een duivel. Dan ben je geen kind van God. Bestaat niet. Gods volk kan daar wel een ogenblik in vallen, zoals Petrus. En zoals de Galatiërs kunnen wel bevangen zijn door de betovering. Maar erin leven, het is niet mogelijk. Gods volk leeft niet in geen enkele zonde. En ze vallen er dagelijks in, want die zegt geen zonde te hebben, die bedriegt zichzelf. Maar Gods volk leeft uit het offer van Christus. Dat is een nabijleven hoor. Dat is geen leven uit de wet, dat is een leven uit het evangelie. En dat is geen leven uit de nieuwe wet. Want hè, daar heb je de neo-gereformeerden, die maken van het evangelie een nieuwe wet. Hè. Dan moet je nog aan de slag met een zedelijke heiligmaking. Mens gooit het maar voor de mollen en de vledermuizen, want er is niks van God bij. Christus is onze heiligmaker. En als je uit hem bediend wordt, heb je meer dan genoeg. Hebt het u er niets ontbroken? Dat betekent niet alleen voor de tijd. Niet alleen in de weg van de voorzienigheid, maar ook voor de zaligheid. Hebt het u er niets ontbroken? Nee, heren, gij zijt ons alles. Altijd en overal. Geef dan de eer de Heer, eer dat hij het duister maakt. Komt er zo nauw op aan. En toch is het heel ruim. Het is heel ruim. Het evangelie is een onmetelijke zee-oceaan van goddelijke genade. En toch wordt Gods volk nauwelijks zalig. Ja, u zegt, nou, ik kan het niet meer vatten. Nee, dat is ook geen begripsleer. Je moet het aan Gods ware kinderen vragen. Hè? Hoe ze dat hebben ervaren en hoe ze dat steeds ervaren. En ik kan het u in woorden. Het is in woorden haast niet uit te klaren. De onmetelijke oceaan van genade die er in Christus is. Die ook ervaren wordt. Ontzaglijk. Paulus zegt, ik jaag naar het volmaakte. Ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Want hier komen altijd weer die zonden erachterop, eroverheen, eronderdoor, er dwars doorheen. Maar de Heer Jezus is de zonde, de duivel, het vlees, de wereld, een eeuwigheid voor geweest, geliefde. Want door zijn striemen is ons genezing geworden. Wat heb je toch tegen deze Christus? Die voor ons in onze plaats is gaan staan. Hij heeft niet alleen de prijs betaald. Hij is als een misdadiger in de toerekening in onze plaats. Dan kan je toch makkelijk het stof van je voeten schudden. Dan zeg je, o Heer Jezus, gij zijt het eeuwig waard. En ik heb maar gedaan wat ik schuldig ben te doen. Nou, dan hou je niet schuld over. Weet je waar je dan overhoudt? Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zon. Want er is er maar één. Er is er maar één geliefde. Die dwars door de hel gegaan is. Om de ere des vaders op te luisteren. Kent u zijn naam? Kent u zijn genade? Kent u zijn liefde? Als je door de liefde van Christus gedreven wordt. Dan is het eerst God liefhebben boven alles. En dan je naast als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Maar dan is het geen bevel meer, maar een belofte. Ja, dat wordt helemaal niet meer verstaan in onze dagen. Maar dat scheelt me niks, want Gods woord leert dat, hè. Dan klinkt het, gij zult het niet meer doen. Gij zult niet meer doden. Hè? Omdat gij in Christus zijt. Die oude mens, dat is een dief, dat is een moordenaar. Die jat alles bij elkaar. Ook aan de genade jat die alles bij elkaar. Dat is een overspeler. Maar die nieuwe mens niet. Nee. Want die in Christus is, die zondigt niet. Wat betekent dat, die zondig niet? Ik heb u dat pas verklaard. Het zondige in dat kader wordt bedoeld de bestraffende man haten en belasteren, zoals de Joden hier deden. Zij wederstonden en zij lasterden hetgeen Paulus spreekte. Dat is de zonde doen. Ik heb het haast nooit over het vallen in de zonde, want dat heeft er eigenlijk niks mee te maken. Dit is de zonde doen. In Handelingen 19 heb je precies hetzelfde. Maar als sommigen verhard werden en ongehoorzaam waren, kwaad sprekende van de weg des Heren voor de menig, dat is de zonde bedreigd. Dat is de zonde doen. Want die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus. Hier, dat gaat over verbondskinderen hoor. Het gaat niet over de wereld. Dat is de zonde doen. En dan kom je in Romeinen 1 terecht. En als je daarin volhardt, dan geeft de Heer je over. Ja, je zou zeggen van nature zijn we overgegeven, hebben onszelf overgegeven aan de duivel. Maar dan word je ook door Gods geest losgelaten. In die zin, dan krijg je geweten zo hard als dynamiet, zo hard als met een brandijzer toegeschroeid. Nou, heel de refo-kerken zijn gewetenloos geworden. Van de staai die Sadduceer, een gewetenloze kerel. Gewetenloos, zijn is een oorlogsmisdadiger. Letterlijk, ik heb het bewezen. En er is geen ene beleider bijna die het opmerkt. God moet wel zijn verwoestende en bloedige oorlogen uitstorten om dit uit te zuiveren. Maar geliefde, deze tijd is nog nooit zo vreselijk geweest. Hè? Er zullen zware tijden, daar moet je niet mee spelen hoor. Dan zeggen ze, ja, er is niks nieuws zonder zwaar, maar daar moet je niet mee spelen hoor. De Heer weet, hè, zijn volk in de verzoeking die over heel de wereld gaan zal, hè, af te zonderen en te redden. Maar er zullen zware, zeer zware tijden ontstaan. Ik preek u in de naam des Heren, zeer zware tijden. Bloedige oorlogen, honger, pestilentie. Er zal geen refo-kerk een toevlucht zijn. Er zal geen refo-dominee zijn om je de hand te bieden. Geen ouderling. Als je Christus niet kent, dan ben je absoluut een verloren mens. Ten dode opgeschreven. En dat zijn we van nature, geliefden. Maar wie weet het? Wie hebt daar de last van ondervonden? Als je die last van je af kan werpen, is het van de duivel. Ik kon die last niet aanwerpen. Bleef op me drukken. Het bloed kwam uit mijn schoen, om het zo eens te zeggen. Totdat de Heer zich in Christus aan mijn ziel openbaarde. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Yeah. Dan wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Hier wordt de zoon gekust, eerst op de weg vergaat. Hier drinkt men bloed des lams, dat de ziel in het leven laat. Geloof zij God, het diepstens zag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Dan ga je de genade leren spellen. Dan ga je de genade, want het is niet in woorden gelegen, maar in kracht. Dan ga je de kracht der genade ondervinden. Ga je me versterken met kracht in mijn ziel. Dat doet zo'n kracht, dat gaat het woord zo'n kracht doen, geliefde. Dat breekt je hart aan duizend stukken. Het wonder dat de Heere opnieuw naar zo'n bastaard, naar zo'n monster, naar zo'n beest, naar zo'n hond omkijkt. En dat hij hem weer opraakt uit de drek. Want we hebben maar één weg. Ik wel hoor, van God af. Hij zoekt uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Hij volhardt, hij met een grote haal, hij volhardt naar uw geboom te horen en te leven. En die gehoorzaamheid staat op rekening van Gods volk. Hij ziet geen zonde meer in zijn Jacob, geen overtreding meer in zijn Israël. Halleluja, gezegend zij zijn naam, van nu aan tot in der eeuwen eeuwigheid. Amen. Heere, gij hebt maar een woord te spreken, de zaak is geschied. Want gij spreekt en het is er, gij gebied en het staat er. O Heere, doe het nog onder ons. Verheerlijk dan toch uw naam en kracht. Breid uw koninkrijk nog uit tot aan de verste grenzen. Maar gij komt niet tekort. Gij komt aan het kleinste sterretje waarin gij uw genade verheerlijkt hebt, niet tekort. Gij zult in eeuwigheid daar de eer van krijgen.
want gij zorgt zelf voor uw eer. O Heere, druk het af in ons aller hart en leven. Heb dank voor uw doorhelping en uithelping. Om Jezus wil in zijn naam. Amen. Laten we nog zingen, gemeente, van Psalm 131 en daarvan het vierde vers. Psalm 131 en daarvan het vierde zangvers. Dat Israël op de Heer vertrouwt, zijn hoop op Gods ontferming bouwt en stil berust in zijn beleid van nu aan tot in der eeuwigheid. Psalm 131, daarvan het vierde zangvers. Troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.